Lieve gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Zo ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. Dewijl zij het hart bekeert. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 19... En daarvan het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, wij willen ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop zingen met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 34, het 8e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Colossenzen 1... de versen 9 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborenen aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, omdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo is het dat u ons weer samenbrengt voor de tweede maal in dit uw bedehuis. Vanmorgen mochten we samen zijn rondom woord en sacrament. Heere, en dat is een rijke zegen die gij schenken wilt. Als gij zo wilt spreken, hoorbaar en zichtbaar tot de gemeente. Dat gij uw woord geeft. Dat woord dat sprak, dat uw naam is tot in eeuwigheid. En dat zolang de zon schijnt, gij doorgaat met uw naam te planten van kind tot kind. En dat in hem, de Heer Jezus Christus, nu alle zegen is te ontvangen en te verkrijgen. Heer, en nu gaat u vanavond ons onderwijzen in dat nieuwe leven. In dat leven met u de Heer. En dan komt het er vanavond op aan dat u door uw Heilige Geest ons wilt onderwijzen in dat leven der genade. Hoe wij te wandelen hebben voor uw heilig aangezicht. En dan bidden wij u, wilt gij ons zelf leiden door uw Heilige Geest. Als wij dat woord hebben te verkondigen aan de hand van onze Heidelberger Catechismus. Als het gaat over de plaats van uw heilige wet in het leven van uw kinderen, in het leven der dankbaarheid, wilt u dan uw kinderen onderwijzen. En geef dat wij zo uw stem mogen zijn. Dat gij ons leidt door uw Heilige Geest in de heilgeheimen van het leven met u de Heer. Maar als we nou nog onbekeerd zijn, en als dat leven door ons nou niet gekend wordt, en die heilige wet niet die plaats heeft in dat leven der dankbaarheid, zoals het vanavond zal getekend worden, Heere, dan bidden wij u uit genade. Wil gij dan zelf die heilige wet toch in haar eerste functie gebruiken vanavond ook tot ontdekking, tot ontgronding en tot ontbloting. Heere, wil gij door uw heilige wet ons nederwerpen, omdat die wet mag zijn ook vanavond nog een tuchtmeester tot Christus. Als wat we gezongen hebben ook werkelijkheid in ons leven gaat worden, dat gij al degenen die uw heilige wet overtreden straffen moet met de eeuwige straf. Geef dat dat ook werkelijkheid mag worden. Maar ook als we dan onbekeerd in uw huis zijn, dat we dan vanavond ook onder het luisteren gaan zien wat we missen. En dat we vanuit dat gemis naar u leren roepen. Heere, zo hebben wij het zo nodig. De werking van uw Heilige Geest, allemaal zoals we hier zijn. Als we het woord worden geroepen te verkondigen. Als we geroepen worden om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, dan is het dat we met elkaar uitzien naar de komst van uw Heilige Geest. Die alleen kan het volmaken. Hoe zouden wij kunnen luisteren? Hoe zouden wij uw woord kunnen uitleggen? Als u zelf niet door uw Heilige Geest in ons midden bent. Als u zelf niet de zaken in het hart geeft, de woorden in onze mond legt, een opmerkzaam hart geeft, oren om te horen, het is zo alles van u afhankelijk. En daarom buigen wij onze knieën voor u en heffen onze handen op naar u. O God, gedenk toch des ontfermens. Wil vanavond bij ons zijn, ons niet begeven en ons niet verlaten. Dat hebben wij ons wel waardig gemaakt. Als we op onszelf zien, als we op de gemeente zien, Heere, dan moet u ons voorbij gaan. Maar neemt u nu eens reden uit uzelf, o dierbare koning. En ontfermt u zich en laat u vanavond nog merken dat u van ons af weet. Dat u ons niet geheel en al verlaten hebt. Wat wij ons waardig maken. Maar dat u nog bij ons wonen wil. Onder ons werken wil. Jonge mensen wil bekeren. Ouderen hun hart verbreken. Arme zondaren tot u trekken. En uw kinderen nader onderwijs geven. O grote koning, doe het nog. Vanavond tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Zo mogen wij samen zijn. En u weet wat we aan noden en zorgen hebben meegebracht. Heren, dan kunnen er ook ouders, ook vanavond in ons midden zijn, die het zo moeilijk hebben, ook met hun kinderen. Wilt u bij hen blijven? Wilt u ook bij hen zijn die vanmorgen misschien met verdriet in de kerk zaten, omdat ze geen kinderen hebben, omdat ze er zo naar uitzien, maar dat gij een andere weg met hen gaat? Wat kan dat ook veel vragen geven? Ik wil ook bij hen zijn, ook in de moeilijke weg die zij gaan. Heer, en zo kunnen er ook vanmorgen geweest zijn, die ook die stille eenzaamheid voelen. Als ze daar jonge mensen zien staan die elkaar gevonden hebben in liefde, die een kind uit uw hand hebben mogen ontvangen, en zij die zelf alleen hun weg gaan. Heer, wat kan dat een stille pijn in het hart geven? Ook aan hen willen wij vanavond in het bijzonder denken. Ik wil ook bij hen blijven. En doen zien, Heere, dat gij meer dan ene zegen hebt. Geef gij ook uw nabijheid hen te doen ervaren. Heer, en zo zijn er ook die alleen zijn, waarvan gij een geliefde man of vader, moeder of dochter hebt weggenomen. Heere, u kent ook het verdriet dat er in de huizen in het midden van de gemeente is vanwege sterfgevallen. Soms nog zo heel vers. Wilt u ook bij hen zijn die treuren? Wilt gij zelf troosten? Als mensen niet kunnen troosten, denken ook aan onze zuster van de boom. Wilt u bij haar blijven, Heren? Wilt gij haar vasthouden? En wil gij haar leiden door uw woord en geest te midden? Als er zoveel verdriet over haar heen komt. En in haar denken van allen, de weduwen, de weduwnaren. Heren, gij kent ze. Zij die hun kind verloren hebben. O grote koning, wilt gij zelf helen wat mensen niet helen kunnen. Zo komen wij met heel de gemeente en willen we ook samen bidden voor het werk van de zending. Wil gij wereldwijd uw koninkrijk uitbreiden. Gedenk ook aan hen die gij uitgezonden hebt. Op vaak eenzame posten, in zulke hele andere culturen. Wilt u ze daarin sterken, dat ze ook weten mogen dat u ze gezonden hebt. En dat gij het ook maken zult. Hij die u roept is getrouw. Geef dat ze het daarop mogen wagen, Heren. In dat geloofswaagstuk. Als zij van huis en haard hun werk doen. Ver, soms van vrienden en familie. Maar geef toch dat ze het weten mogen. De Heere is nabij. En hij zal niet begeven en verlaten. Sterk ze zo ook. Die vanavond weer bij ons zijn. En die op het punt staan om op uw tijd ons weer te verlaten. Sterk ze in Afrika, of waar dat u zijn plaats gegeven hebt. Heren, zo denken wij ook aan het werk van evangelisatie in de grote steden. Wat is er toch een nood en wat is er toch een verdriet. En alles vanwege de zonde waar mensen elkaar uitbuiten, waar mensen elkaar onderdrukken. Heren, gedenk toch het werk dat gedaan wordt onder criminelen, onder prostituees, onder thuis- en daklozen, onder verslaafden. Geef ook bewogenheid, ook bij ons, in ons gebed. Gedenk ook aan hen die het evangelie mogen verkondigen in de krijgsmacht, of te midden van de gevangenen. Zij die geroepen zijn om dat te doen, in ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen, onder gehandicapten. Heren, ze hebben het zo nodig om ook daarin die bijzondere gaven van u te ontvangen, om dat werk te mogen doen. We dragen hen ook hartelijk aan u op. Wees ook met hen die een plaats hebben in de dienst der barmhartigheid, geef ze liefde en bewogenheid met de medemens die zoveel zorg nodig heeft. Grote koning, gedenk zo wereldwijd waar uw woord verkondigd wordt. Gedenk ons zo. Ook als we gekomen zijn aan het eind van een schooljaar, wilt gij al het onderwijs wat gegeven is zegenen. En als we nu een poos mogen gaan rusten, wilt u dan ook geven dat die rust ook geheiligd mag worden. Ook als we misschien elders rust zoeken, wilt u ons dan bewaren. En geef toch ook dat we in die periode die vrije tijd zouden gebruiken om u te zoeken. Om momenten te zoeken van stilte en afzondering. Omdat we onszelf zouden afvragen, waar is mijn reis heen? Is mijn paspoort getekend? Mag ik het weten geborgen te zijn? Heren, zou u zo de vakantie nog eens willen heiligen aan ons aller hart. Zo zien wij op u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Genadige koning, verzoen al het zondige. Wat er ook in de achterliggende week weer door ons bedreven is. In ons gezin, op ons werk. In het verborgene wat mensen misschien niet zien. Genadige Heere, verzoen al hetgeen we hebben misdreven. In dat alles reinigend bloed van uw dierbare Zoon, de Heer Jezus Christus. We smeken het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, we hebben ons in de achterliggende periode bezig mogen houden met de uitleg van de Heilige Wet. En de laatste keer hebben we stilgestaan bij het begin van zondag 44. Dat handelde over het laatste gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En wat dat verder volgt. En nu als het ware willen wij terugblikken op de plaats en de betekenis van de Heilige Wet in het leven van Gods kinderen. En dan is het goed om daar in het bijzonder vanavond bij stil te staan. Wat betekent toch de Heilige Wet van de Heere in mijn persoonlijk leven? Adam en Eva, zij waren geschapen naar het beeld van God. En de Heere had zijn Heilige Wet in hun hart afgedrukt. En zij wandelden naar die Heilige Wet. En het was ook hun verlangen en hun begeren en hun vermaak om te doen de wil van hun schepper en formeerder, de Heere. Vanuit die liefde tot hem wandelden zij in het paradijs in zijn wegen. Dat was ook het grote doel waartoe de Heere de mens geschapen had. Opdat zij zouden wandelen tot zijn eer. En dat de Heere, om het zo te mogen zeggen, een heilig vermaak zou hebben in zijn schepselen, die in volkomen gehoorzaamheid, in volkomen oprechtheid, in volkomen liefde voor hem zouden wandelen. En ziet, al wat hij gemaakt had, het was zeer goed. De gemeente, wij weten allemaal wat er gebeurd is. Die nooit te beschrijven zondeval. In haar diepte niet te peilen, waar de mens zich van God heeft afgescheurd, waar hij ongehoorzaam geworden is aan zijn heilige wet. Gij zult niet eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Daar is de mens geworden een wetsovertreder. Daar wilde hij niet langer gehoorzaam zijn aan de wet van zijn schepper en formeerder. Maar de Heere, hij doet geen afstand van zijn recht op die gehoorzaamheid. Hij zegt niet, nou ja, nu is de mens gevallen. En nu zal ik ook de eis van mijn heilige wet maar intrekken. Want die mens kan die wet niet meer gehoorzamen. Maar de Heere handhaaft zijn eis. De Heere blijft vragen van een mensenkind dat hij die wet van hem volkomen gehoorzamen zal. En in onze gedachten keren wij dan weer even terug naar het begin van onze Heidelberger catechismus. Daar wordt het gevraagd, doet de Heere dan geen onrecht dat hij van u en van jou en van mij vraagt dat wij die wet volkomen houden? En dan is het antwoord, nee, geen zins, want wij zijn allemaal volmaakt uit zijn hand voortgekomen. En daarom handhaaft de Heere zijn recht op een volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. En daarom liggen wij ook allemaal van nature onder die eis van die wet en ook onder de vloek van die wet, zolang wij niet gehoorzamen aan die wet. Maar nu is het grote wonder dat daar in die diepe duisternis van de zondeval dat evangelie geklonken heeft en dat daar de boodschap is verkondigd dat er één komen zal. Die zal Gods wet volkomen houden, de Heer Jezus Christus. Hij zal volmaakt gehoorzamen aan de eis van de wet, die een volmaakte liefde vraagt, een volkomen gehoorzaamheid aan de wet. Maar hij zal komen en hij zal die wet volmaakt vervullen. En hij zal ook de straf dragen van al die wetsovertreders. En wie nu? Als zo'n schuldverslagen zondaar, wie nu als een veroordeelde vanwege de overtreding van die wet, als een strafwaardige, tot Christus de toevlucht neemt en achter hem mag wegschuilen, die zal bevrijd worden van de vloek. Want wie in Christus is, is vrij van die volmaakte eis van de wet. Omdat Christus die voor hem volmaakt volbracht heeft. Die is ook bevrijd van de straf op de overtreding van de wet. Want Christus heeft die straf voor hem volkomen volbracht. Maar dan is de vraag. Als dan Christus als die grote wetsvervuller gekomen is. En hij voor zijn kerk die wet vervuld heeft. En als hij voor zijn kerk de straf gedragen heeft op die wet. Welke plaats heeft dan die wet nog in het leven van Gods kinderen? Leven zij dan wetteloos? En zeggen ze, ja, Christus heeft voor mij de wet volbracht. En daarom ben ik vrij van de wet. En daarom kan ik leven naar mijn eigen goeddunken. O nee. We hebben het gezien dat daar die wet terugkomt in het leven van Gods kinderen. Maar nu niet meer in zijn veroordelende werking. Niet meer in zijn vervloekende werking. Niet meer in zijn dodende werking. Niet meer in zijn teneerslaande werking. Maar dat hij nu in het leven van Gods kinderen terugkomt als een liefdewet. Die zijn al begeren te volbrengen uit wederliefde tot hem. Die het grootste geschenk uit liefde gegeven heeft. Namelijk de Heere. Die zijn zoon gegeven heeft. En nu begeren zij heilig voor hem te leven. Uit de ware dankbaarheid. Die wet wordt voor hen een vermaak. Om daarin te mogen wandelen. Het wordt voor hen een liefdeswet. Waarin zij begeren. Naar de wil van hun vader te wandelen. En zo gaan zij ook telkens meer en meer verstaan. En dat zal het onderwijs vanavond zijn. Dat zij daarin nog steeds struikelen. En dat zij daarin nog steeds in de zonden vallen. Maar, en dat zal nu de beleving zijn. Als de Heer het vanavond wil toepassen aan u en jouw hart. Dat Christus niet alleen hen heeft bevrijd van de straf. Van de wet, maar dat hij ook telkens weer voor hen die grote wetsvervuller wil zijn. Dat hij telkens weer hen de zonden van die overtredingen genadiglijk wil vergeven. Zodat zij in het licht van die heilige wet, die wetsvervuller Christus, steeds meer nodig krijgen. Steeds meer naar hem gaan begeren en uiteindelijk verlangen om hem straks volmaakt te mogen dienen. En bij dat heerlijk onderwijs willen wij vanavond stilstaan. Als we mogen gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zondag 44. Als het ware een nalezing op de betekenis van de heilige wet. Als we met elkaar lezen vraag en antwoord 114 en 115. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Toch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, omdat wij ons leven lang, onze zondige aard hoe meer, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, omdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Omdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, het onderwijs uit zondag 44, het tweede gedeelte, bepaalt ons bij: God vraagt volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. En hij doet dat om 2 dingen ons te leren. In de eerste plaats, tot onze verootmoediging. En in de tweede plaats, tot verheerlijking van Christus. God vraagt volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. In de eerste plaats, tot onze verootmoediging en in de tweede plaats tot verheerlijking van Christus. Nog eerst gaan wij zingen en wel uit Psalm 17 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Zingen we dat gemeente met elkaar op Psalm 17, derde en het vierde vers. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst.
Thank you.
Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Zondag 44, het tweede gedeelte, bepaalt ons, gemeente, vanavond bij Gods eis tot volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. Dat bepaalt ons allereerst bij, als de Heere dat geeft, de noodzaak van verootmoediging. En in de tweede plaats tot verheerlijking van zijn Zoon Christus. Gemeente, laten wij vanavond met de hulp van de Heere maar heel eenvoudig beginnen met het volgen van onze Heidelberger Catechismus op de voet. En dan treffen ons een aantal opmerkelijke zaken die het overdenken voor ons persoonlijk vanavond hier in Gods huis meer dan waard zijn. Dat geldt ook voor mensen die misschien vanavond al bij het lezen gedacht hebben, ja, maar dit gaat toch wel echt over de plaats van de Heilige Wet in het leven van Gods kinderen. En ik ben geen kind van God. Dus ja, wat doe ik eigenlijk vanavond hier? Wel, er is vanavond o zoveel te leren. Ook als wij nog tot onze schande moeten zeggen dat wij de Heere nog niet kennen en zijn heilige wet nog niet lief hebben. Laat dat dan vanavond maar eens de eerste vrucht zijn, dat we zeggen, o God, het gaat over dingen waar ik buiten sta. En dat is mijn eigen schuld. Wat zou dat al een gezegende vrucht zijn, als je zo zitten luisteren met een veroordelend hart. Heere, alles wat ik hoor, daar heb ik geen deel aan en daar sta ik buiten. Dat je zo mag veroordelen. Dat je je vanavond zo in je gemis mag brengen. En dat er een verlangen geboren mag worden om dat verborgen leven met de Heere te mogen kennen. Ja, de Heere zelf in Christus te mogen kennen als een verzoend God. En eigenlijk gaat het daar al over in die eerste vraag. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? En dan valt ons al direct op dat er gesproken wordt over degenen die tot God bekeerd zijn. Wat zijn dat voor mensen die tot God bekeerd zijn? Gaat het hier over mensen die, om het maar zo te zeggen, van de kroeg naar de kerk bekeerd zijn? Mensen die een omzetting in hun leven kennen, die eertijds leefden in de wereld, maar stilgezet zijn door een ernstig sterfgeval in hun omgeving en bij zichzelf gedacht hebben, ja, er moet wel wat veranderen in mijn leven. En die misschien het nodig in hun leven hebben opgeruimd, met bepaalde uitwendige zonden gebroken hebben, om het zo te zeggen, van de zonde tot de deugd zijn bekeerd. Gaat het hier over? Mensen die misschien gelijken op Simon de tovenaar, waarvan we lezen en Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Gaat het over zo iemand die eerst leefde in midden van de tovenarij in het rijk van de vorst der duisternis, maar die onder invloed van de prediking toch gedacht heeft, ja, dit is het ook niet. En die voor in de kerk zat, aandachtig te luisteren, ontzet over wat hij hoorde. Maar van later gezegd moet worden door Petrus. Hij zei het, een samenknoping van ongerechtigheid. Wel uitwendig bekeerd, maar niet vernieuwd. En gemeente, het is zeker een voorrecht. Als wij mogen breken met een zondig leven. En als wij trouw onze plaats in Gods huis innemen. O zeker. Maar dat is niet de bekering waar het hier over gaat. Want er staat hier zo duidelijk dat het zijn mensen die tot God bekeerd zijn. Om het zo te zeggen, door God, tot God bekeerd zijn. Die waarachtige bekering kennen. En wat houdt dat dan in, die waarachtige bekering? Wel, dat de Heere door zijn woord zijn wet in je leven heeft geopenbaard. Dat je bij het lezen van die heilige wet, onder de verlichting van de Heilige Geest, in die spiegel gekeken hebt en die spiegel je veroordeeld heeft. En dat die veroordeling, dat jij nu een overtreder bent van Gods heilige wet, die God die niet anders gedaan heeft in jouw leven dan goed, die jou heeft willen sparen en dragen, die jou nagewandeld heeft, die jou voorgekomen is met zijn evangelie. Maar dat je nu leest in zijn heilige wet, dat je niet anders gedaan hebt dan die goede tieren en genadige Heere veracht hebt en met je zonde getergd hebt. Wel, wanneer je zo de wet leest, dan komt er in je hart wat Paulus schrijft, een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Daar heb je het, die droefheid over de zonden, die droefheid naar God met wie je in een heilige oorlog verkeert, om het zo te zeggen. Om nou met die God verzoend te worden. Dat wordt nou je verlangen en je uitzien. En dan mag ook vanuit het evangelie die persoon voor jou getekend worden. Als de enige weg tot behoud. En hij is het die door zijn heilige geest heel je leven vernieuwt. Want hij is het die door zijn genade je schuld wegneemt. Hij is het die de kloof overbrugt. En hij is het die je met God verzoent. En bij hem leer je schuilen. En bij hem leer je zoeken. Al wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. En wie nou zo bekeerd is, tot God, door God, die gaat ook vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Tot God bekeerd. Gemeente, jonge mensen, ouderen, zijn wij zo tot God bekeerd? En gaat deze vraag vanavond nou een scheiding werken, dwars door de gemeente heen? En aan welke kant staat u nou? Bij degene die tot God bekeerd zijn? Of staat u daar nog buiten? Wat is dat aangrijpend? Dat er dwars door deze gemeente, dwars door de gezinnen, een scheiding loopt. Tussen degenen die tot God bekeerd zijn en degenen die misschien met een bekering van eigen maaksel tevreden zijn. Die met een uitwendige opknapping voor de Heere durven te verschijnen. Of misschien in onverschilligheid onbekeerd zijn. Hoe het dan ook zij, laat deze vraag al een prikkel mogen zijn vanavond tot persoonlijk zelfonderzoek. Heere, gaat het vanavond over mij? Ben ik degene die tot u bekeert? En als u nou vanavond door genade mag zeggen, ja, van die waarachtige bekering, van die wedergeboorte van boven, mag ik iets kennen. Dan komt die vraag vanavond heel dichtbij. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, die heilige wet volkomenlijk houden? En dan komen wij bij die kern van de zaak. Want het gaat hier over volkomenlijk houden. Want wij zijn mensen die wel geneigd zijn om te zeggen, ja, er zijn wel bepaalde geboden, die heb ik lief. En naar die geboden wil ik leven. En daar span ik mij ook toe in. Maar de Heere eist niet een gedeeltelijke, niet een nog iets betere. Maar hij eist een volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. Want hij is immers de rechtvaardige. Hij is de heilige. En hij kan geen genoegen nemen met een wet die niet volkomen gehouden wordt, maar voor 50% of 75%. Nee, hier staat het zo nadrukkelijk: kunnen degenen die tot God bekeerd zijn die wet volkomen houden? Dat is de vraag waar het vanavond over gaat. Kunnen zij dat? En het is zo profijtelijk vanavond dat deze vraag gesteld wordt. Want wij kunnen daar zo'n verkeerd zicht op hebben. Als het gaat over de plaats van de wet van God in ons leven, in dat vernieuwde leven. En mag ik dan eens een drietal dingen noemen, waardoor er een verkeerd zicht op de plaats van de wet in ons leven komt. En vooral over die vraag over het houden van die wet volkomen, wat de Heere van ons vraagt. Dat kan in de eerste plaats bij mensen brengen een zekere wanhoop in hun leven. Als zij daar in hun hart het verlangen hebben om de Heere volkomen te dienen. En zij komen er steeds meer achter door ontdekkende genade. Dat zij die wet niet volkomen kunnen houden. Maar dat zij dagelijks nog in zoveel struikelen. En dan kan daar de vorst der duisternis bij komen. En die kan tegen zo'n ziel zeggen, God eist een volkomen gehoorzaamheid. En leg jij daar nou je leven eens naast. Er is niets van terug te vinden in jouw leven. Is God wel in jouw leven begonnen? Anders zou jouw leven toch wel heel anders zijn. Zou je toch iets vertonen van dat beeld? En zou er toch iets van die volkomenheid in jouw leven te vinden zijn? En zo kan die eis van de volkomenheid, van de gehoorzaamheid, zo'n ziel in duisternis brengen, in wanhoop brengen. Dat hij gaat twijfelen aan het werk Gods in zijn hart. Dat is de eerste. Tweede kan zijn dat mensen menen dat zij dat wel kunnen, die wet volkomen houden, dat zij zichzelf zien toenemen in het houden van die wet. Daar is een stroming geweest in de kerkgeschiedenis, het perfectionisme. Dat meende dat je de wet van God volkomen kon houden. Dat leidde tot mensen die neerzagen op arme tobbers, die elke keer maar weer struikelden. Mensen waarvan de Heere zegt, zie nou eerst op de balk in uw eigen oog en dan de splinter in het oog van een ander. Mensen die meenden zelf wel op te kunnen klimmen in heiligmaking. Dan had je ook een derde stroming. Mensen die zeiden, ja, God heeft alles voldaan. Christus heeft de wet voor mij volkomen gehouden. En daarom kan ik eigenlijk leven zoals ik leven moet. Want God heeft een volkomen gerechtigheid voor mij aangebracht. Hij heeft voor mij de wet vervuld. En daarom hoef ik niet meer naar die wet te leven. Want ik ben in Christus. En dat is een antinomiaanse streek. Die ook in harten van mensen een plaats kan krijgen. En zo kunnen wij dus op verschillende wijzen struikelen als het gaat over het rechte zicht op deze vraag. Kunnen Gods kinderen dan die wet, die geboden, volkomen houden? En dan wilde Heidelberger ons gaan onderwijzen in de rechte plaats van de wet in het leven van zijn kinderen. En het eerste wat hij dan gaat zeggen, nee, zij. Dat is het eerste. Niemand op aarde kan volkomen leven naar Gods wet. Niemand kan die volmaaktheid bereiken. Dat hij geheel beantwoordt aan het doel van Gods wet. Namelijk dat hij de Heere volkomen lief heeft. Met zijn hele hart, met al zijn krachten. En de naaste als zichzelf. Nee, het is de diepe inleving. En het is de smart als het goed is van Gods kinderen. Dat dat zo niet is. En daarom is het een dwaasheid om te menen dat wij wel kunnen. En daarom is het woord van de apostel Johannes zo noodzakelijk. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Niemand kan hier zeggen, ik kan Gods wet volkomen houden. Maar hij moet het belijden vanavond. Bij het licht van Gods Heilige Geest. Heer, en ik struikel dagelijks. En Paulus is een van de mensen geweest die daar het meeste en het diepste zicht op had. Als hij schrijft, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonden. Dat was zijn beleving. De wet, ze is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. En daarom strijdt mijn oude beginsel nog telkens weer tegen die wet. En het wil zich aan die wet Gods niet onderwerpen. Nee, ik. Ja, zegt iemand, maar het is toch het verlangen van Gods kinderen. En het is toch dat zij door de Heilige Geest de kracht ontvangen om te wandelen. En als ik dan denk aan mijn oude oma, zegt iemand misschien. Waar zo de liefde van God afstraalde. Waar zo de tere vreze bemerkt werd. Waar ze zo dicht bij de Heere wandelde. Kon zij dan niet volkomen de wet Gods houden? Ze zal het tegen je zeggen. Nee, mijn kind, ook ik niet. Ik struikel nog dagelijks. En ze zou er een dikke streep onder zetten. Als hier gevraagd wordt, kunnen dan Gods kinderen die wet volkomen houden? Ze zou het zeggen met tranen in haar ogen. Nee, ik. En dan gaat de Heidelberger ons dat toelichten. Wat bedoelen ze dan als zij zo duidelijk zeggen dat niemand die wet volkomen kan houden? En als je dan voor je ziet die kinderen Gods, die zo godzalig geleefd hebben. Hoe zit dat dan? Wel, zegt het antwoord, maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. En dan valt ons direct alweer wat op in dit antwoord, als er gesproken wordt over de allerheiligsten. In dat woord, jonge mensen, proef je dus dat er onderscheid is in Gods kinderen. Er zijn er die heilig leven. Om het zo te zeggen, er zijn er die nog meer heilig leven. Er zijn die allerheiligst leven, om het zo te zeggen. Daar is dus onderscheid in het leven onder Gods kinderen. En dat kom je ook tegen in de Heilige Schrift. Waar mensen genoemd worden vaders of jongelingen of zuigelingen in de genade. Gods woord spreekt over eikenbomen der gerechtigheid. En anderzijds wordt gesproken over mensen die de vaste spijzen nog niet kunnen verdragen, maar die nog zuigelingen zijn en de melk nog nodig hebben. Zo is er verschil in de stand van het leven van Gods kinderen. Hoe komt dat toch? Wel, in de eerste plaats heeft dat te maken, om het zo te mogen zeggen, met de vrijmacht van de Heere. Met zijn soevereiniteit. Hij deelt zijn genade naar de mate uit die hem belieft. Zoals we dat ook zien, dat hij talenten uitdeelt, 1 talent... 5 talenten, 10 talenten. Zo is het ook naar zijn vrijmacht dat hij de mate van heiligmaking werkt in zijn kinderen die hem belieft. Maar anderzijds is het ook de oorzaak bij Gods kinderen. Dat zij een slordige levenswandel hebben. Dat zij niet gedurig de binnenkamer zoeken. Dat zij verachteren in de genade door wereldgelijkvormig te leven. Dat zij de Heere niet telkens zoeken door zijn woord en in het gebed. En zo kan het ook zijn dat zij maar niet toenemen. Vanwege voortdurende onkunde. Omdat zij niet in Gods woord studeren. Dat woord niet ijverig onderzoeken. En zo blijven zij vaak verstoten van de kennis Gods. En het toenemen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. En daarom ook voor onszelf de vraag. Als wij de Heere mogen kennen, doen wij het nog steeds met dat oude? Is er nog steeds dat wankelmoedige? Is er nog steeds dat aangevochtene? Hoe komt het toch dat we nog steeds zuigelingen blijven? Van de wind als een riet heen en weer bewogen worden. Laat ook dat woord allerheiligste vanavond heel persoonlijk voor u en voor mij tot zelfonderzoek komen. Mag ik door genade toenemen in heiligmaking. Meer en meer aan het beeld van God gelijk worden. De allerheiligste. Jonge mensen, weet je waar je een allerheiligste aan kunt herkennen? Mag ik het eens zo zeggen? Dat is iemand die zichzelf de geringste onder Gods kinderen noemt. Dat is nou de allerheiligste. Omdat hij er zo diep van doordrongen is. Dat hij nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. De allerheiligste, dat zijn de kleinsten in hun eigen waarneming. De allerheiligsten, dat zijn in hun eigen waarneming de grootste zondaren. Dat zijn de allerheiligsten. En die hebben daar zo'n smart over. Dat ze nog maar zo'n klein beginsel hebben. Wat betekent dat? Een klein beginsel. Wel, dat klein, dat moeten wij afzetten tegenover de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Dat kleine beginsel, dat betekent, gezien in het licht van Christus gehoorzaamheid, is het nog maar een klein beginsel. Nou moet u eens opletten. En ook dat is vanavond tot zelfonderzoek. Als u nou dacht bij het horen, een klein beginsel, en dat u dat een zucht van verlichting deed slaken. O, maar als de Allerheiligste nog maar een klein beginsel hebben. En ik ben nog maar pas op de weg. Ik ben nog zo'n kleine heilige. Dan heb ik van dat kleine beginsel nog maar een kwart. Dan kan het zo nog wel met mij doorgaan. Als dat zo is, mogen we onszelf wel onderzoeken of dat we geen schijnheilige zijn in plaats van een heilige. Want dat is het kenmerk van de hypocriet. Dat hij probeert zo ver mogelijk met de wereld mee te gaan. En dat hij telkens denkt, hoe ver kan ik nog meegaan? Dat ik dan toch nog wel bij Gods kinderen hoor. Maar dat ik ondertussen ook de wereld kan dienen. En dat is een zaak waar de apostel Paulus zo voor waarschuwt. Als hij spreekt in Filippenzen 3 over deze zaak. Als hij daar van zichzelf zegt dat het zijn verlangen is om met het lijden van Christus gemeenschap te hebben. En dat het zijn verlangen is om aan de dood van Christus gelijkvormig te worden. Diepe uitdrukkingen die Paulus gebruikt, waarin hij onder woorden brengt. Heere, laat mij sterven aan mijzelf. Heere, kruisig mijn lichaam, opdat ik aan u, o Heer Jezus Christus, meer en meer gelijkvormig mag zijn. Heere, dat ik uw voetstappen mag volgen, mezelf mag verloochenen en achter u aankomen. Als hij over dat diepe verlangen spreekt en als hij de gemeente van Filippi uitnodigt om daarin zijn navolgers te zijn, dan wijst hij ook dat er anderen zijn in de gemeente van Filippi. Hij noemt ze in het 18e vers van dat derde hoofdstuk. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. En daar heb je nou de hypocriet ontmaskerd. Die wil geen kruisdrager zijn achter Christus. Die wil niet sterven aan zichzelf. Maar die wil overeind blijven, die wil zichzelf handhaven en die wil met de wereld meedoen en ondertussen ook voor Gods kind doorgaan. Waarvan ik wenende zeg, Paulus het smarten, dat er mensen zijn die zich voor kinderen van God uitgeven, maar die geen kruisdrager willen zijn, die niet met Christus willen sterven. En die hem niet zoeken gelijkvormig te worden. Die maar een klein beginsel hebben. Is je dat nou tot smart? Dan is dat een kenmerk. Dat de Heer in je leven begonnen is. En mag ik het zo zeggen en ik zeg het uit liefde. Maar als je dat nou oplucht en denkt, nou ja, dan valt het met mij nog wel mee. Als de Allerheiligste nog maar een klein beginsel hebben. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken. Dan kon het wel eens zijn, gemeente, dat je je voor eeuwig bedriegt. Een klein beginsel. Dat is het wat er van de Allerheiligste hier gezegd worden. Zij hebben een klein beginsel. En dat is ook de smart die het in Paulus zijn hart doet uitroepen. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dat is het wat hem maakt tot die bekende uitroep. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze dood? O God, wat is het toch ontzaglijk erg dat ik, terwijl gij alles gegeven hebt, uw liefste zoon tot verzoening van mijn zonden, dat hij gekomen is tot mijn zaligheid, dat hij nou alles gegeven heeft en dat ik, Heere, nog maar zo'n klein beginsel heb. Dat ik nog elke dag weer struikel in de zonden. Dat er in mijn hart zo'n strijd woedt. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij beinigt. O Heere, wat ben ik toch ten diepste een hopeloos geval. Maar nou is het kenmerk daarin ook. van al degenen die dat zo leren, dat zij wel met Paulus mogen zeggen en dat ze dat anderen ook mogen kennen, namelijk dat hartelijke verlangen om nu hem te mogen dienen. Dat dat niet het laatste is wat zij zeggen, ik ellendig mens. Maar dat zij door genade mogen zeggen, maar ik dank God in Christus Jezus. Dat hij nu die volkomen zaligmaker van hen is. En dat zij nu uit hem mogen leven. En dat die verbintenis met hem hen nu doet verlangen. En door zijn kracht ze ook mogen zoeken naar dat beginsel om daarin te mogen toenemen, om nu als een heilige te leven voor hem. En dat doet diezelfde Paulus uitroepen in dat hoofdstuk Filippenzen 3. Niet zegt hij, gemeente, dat ik het alreden gekregen heb, of dat ik alreden volmaakt zijn, verre vandaan. Maar ik jaag erna, zegt hij, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. En dan gaat hij een vers verder daar vervolgens over spreken. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij is en strekkende voor hetgeen voor mij is, jaag ik naar het wit der prijs, der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is diezelfde Paulus, die enerzijds moet zeggen, ik de grootste der zondaren, ik vleeselijk verkocht onder de zonden, ik een man als ik begeer te wandelen naar Gods weg, moet ik zeggen dat ik struikel in velen. Maar diezelfde Paulus mag het ook weten, door genade gegrepen te zijn, door Christus en door zijn kracht erna te jagen. O, dat ziet op die ingespannenheid, met al zijn krachten, om nu Christus gelijkvormig te mogen zijn. Om nu met Christus te sterven. Ik draag de doding van Christus alle dagen om in mij. Maar ook om met Christus op te staan. In dat nieuwe godzalige leven. Uit zijn opstandingskracht te leven. En dan wordt het ook waar en daar valt opnieuw weer die scheiding. Dat verlangen om niet alleen naar sommigen, maar zo zegt onze catechismus, naar al de geboden Gods te leven. En ook daar ligt weer onderwijs in, gemeente. Naar al de geboden Gods. Want wij kunnen zo selectief omgaan met Gods geboden. De een die kan het zoeken in wereldmijding. De een die kan zeggen, nee, van de wereld moet ik niks hebben. En alles wat de wereld biedt, dat laat ik aan mij voorbij gaan. En die zoekt het in een afgezonderd leven van de wereld. En die heeft alleen maar oog voor het gebod, wordt aan de wereld niet gelijkvormig. Weer een ander van Gods kinderen, die kan het zo bezet zijn met het verlangen om de naaste te mogen dienen. Daar gaat hij helemaal in op en hij zegt, ja, het komt er niet op aan, uiteindelijk hoe je leeft en welke vorm dat leven hier heeft in deze. Maar het komt er maar op aan dat je mag leven als een barmhartige Samaritaan voor je naaste. Een ander kan weer helemaal opgaan in de omgang met de Here, zoals we dat bijvoorbeeld in de middeleeuwen zagen onder de mystici, die zich in een klooster afzonderden om alleen maar de gemeenschap met de Here te zoeken en die helemaal geen oog hadden voor de naaste. En daarom is het zo corrigerend en daarom is het zo heilzaam dat wij niet moeten zoeken enkele geboden in ons leven die bij ons passen en waar wij een begeerte naar hebben om die te mogen houden, omdat ze misschien ook bij ons karakter passen of bij onze levensstijl. En dat wij met het houden van die geboden minder moeite hebben, omdat ze ons minder offers kosten. Maar het ware leven, dat zoekt toch wat hier de catechismus zegt, niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. En dan zegt ook diezelfde Paulus het weer, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. En zo mag ook de dichter van het Oude Testament in Psalm 1 het zeggen. Maar zijn lust is in des Heren wet. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En zo worden Gods kinderen geroepen om niet alleen te leven naar sommigen, maar naar al de geboden Gods. Om daar nou een heilig vermaak in te hebben. In het eerste gebod tot het laatste gebod. En ik zei het, gemeente. Als wij dan zo luisteren naar die eis, kunnen dan Gods kinderen die tot hem bekeerd zijn die wet volkomen houden? En daar is dat afsnijdende antwoord, nee, zij. Maar zelfs de allerheiligste hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar waardoor zij wel zoeken om te leven naar al de geboden Gods. Dan liggen daar 3 lessen in. Ik zei het al, we kunnen de verkeerde kant op gaan. En als dan wij horen van die volkomen gehoorzaamheid die de Heere vraagt, en dat het in ons hart door aanblazing van de vorst der duisternis ons tot wanhoop kan brengen en zeggen, ja Heere, ben ik dan wel een kind van u, want ik breng er toch helemaal niks van terecht. O, dan is dit antwoord een aanwijzing. En straks zullen we daar nog meer van horen. Om met uw onvolkomenheid te gaan naar hem die de wet volkomen gehouden heeft. Die in waarheid kon zeggen, wie overtuigt mij van zonden? Als er zijn die menen de wet wel volkomen te houden, die streven naar een volmaaktheid, naar een perfect gehoorzamen aan Gods wet, dan is dit antwoord een teneerwerping. Want dan zegt dit antwoord, u hebt maar een klein beginsel, al zou u mogen behoren tot allerheiligste. Dan hebt u voor God nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. In het licht van de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Laat dat antwoord u dan voor hem verootmoedigen. En als u zorgeloos voorleeft, omdat u denkt dat Christus voor u de gerechtigheid heeft aangebracht. En dat daarom de wet voor u geen plaats meer heeft. Laat dan het woord, en zij hebben een ernstig voornemen om naar al de geboden Gods. Laat dat woord u dan ontdekken aan uw zorgeloosheid, aan uw slordigheid, uw liefde tot de verborgen zonden. En laat het ook in uw hart een gebed geven, Heere. Laat ik ook met een ernstig voornemen, niet naar sommigen, maar naar al uw geboden mogen leven. Zodat het ook in ons aller hart mag klinken. Die door genade die wet hebben mogen leren kennen in zijn veroordelende kracht. En die Christus nu hebben leren kennen als die grote wetsvervuller. Dat dan die wet mag leven zoals de dichter het zingt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Laat zo dat antwoord ons vanavond tot onderwijs mogen zijn. Dat die heilige wet, die wij niet volkomen kunnen houden. Waarvan de Allerheiligste maar een klein beginsel hebben. Laat dat ons ook mogen uitdrijven. Tot die volkomen wetsvervuller. Om nou uit hem bediend te mogen worden. Om nou uit hem te ontvangen dat voornemen. Dat ernstige voornemen. Om met apostel Paulus te jagen. Naar die volmaaktheid die in Christus Jezus is. En daartoe komen we ook bij dat tweede antwoord. Maar als wij dan dat niet volkomen kunnen houden. Moet dan de wet wel scherpelijk gepredikt worden? En dan luidt dat die vraag heel precies. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Zo toch niemand, dat bleek toch uit het vorige antwoord, in dit leven die houden kan? Waarom laat God dat dan toch doen? Waarom wordt dan elke keer die wet scherpelijk gepredikt? Ook daar zit weer zo'n onderwijs in. Als het ons opgevallen is dat er staat en God laat die wet scherpelijk prediken. Liefde gemeente, er zijn wel eens mensen die denken dat dat een soort hobby is van bepaalde soort dominees om de wet scherpelijk te prediken. Maar hier zien wij toch heel duidelijk dat als die wet scherpelijk gepredikt wordt, dat dat niet zomaar iets is wat die dominee begeert te doen. Omdat hij zo of zo bekend wil staan. Maar dat het nou het opdracht is van God. God laat, zo zegt de Heidelberger Catechismus hier, die heilige wet scherpelijk prediken. U weet toch wat de apostel zegt, dat het woord Gods een tweesnijdend scherp zwaard is dat doorgaat tot verdeling van de ziel en van de geest. Het woord Gods is een oordeler van de gedachten en de overleggingen van het hart. Daartoe wordt de wet of scherpelijk gepredikt om open te leggen wat er bij u en bij mij van binnen leeft. Waarom laat God dat nou doen, dat woord scherpelijk prediken? En wat betekent dat dan, scherp? Wel, vanuit de Latijnse vertaling van onze Heidelberger komen wij op het spoor wat er met dat woord scherpelijk bedoeld wordt. Dat betekent, die wet moet nauwkeurig uitgelegd worden. Niet zweverig van, ja, het zou dit kunnen zijn of kan dat zijn. Maar heel helder en duidelijk aangegeven wat de Heere moet gediend worden. In de tweede plaats laat dat woord zien dat het vastaand is. Daar valt niet over te discussiëren, ja ik vind of ik meen. Nee, God zegt en zo is het. En volmaakt gepreekt, dat betekent in zijn diepte en in zijn breedte. Niets van die wet God mag achtergehouden worden. En zij moet gepredikt worden met ernst. En met aandrang. Met klem. Dat betekent het woord scherpelijk. Nauwkeurig dus. Als vaststaand. Als volmaakt. En met ernst. Zo moet dat woord gepredikt worden. Zo moet de wet gepredikt worden. En waarom moet die wet ons zo scherpelijk gepredikt worden? Waarom moeten Gods kinderen elke keer weer met die wet geconfronteerd worden? Oh, mag ik het zo eens vandaag zeggen, gemeente? En laat dat de heilige les mogen zijn vanavond. Opdat Gods kinderen Christus meer en meer gaan lief krijgen. Opdat zij Christus meer en meer gaan benodigen. In de aangebrachte rechtvaardigheid en in de aangebrachte heiligmaking. Zou ik het zo mogen zeggen, die wet moet zo scherpelijk gepredikt worden. Omdat Gods kinderen uitroepen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Misschien hebt u het zo nooit gezien. Maar zo is het doel van de Heer. Met de prediking van de wet, scherpelijk gepredikt. Opdat u Christus meer en meer gaat nodig krijgen. Hoe dan? Wel, er zijn een drietal geestelijke lessen vanavond. Wanneer die wet scherpelijk gepredikt wordt, dan is dat in de eerste plaats. Opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Het leerstuk van de ellende is niet een gepasseerd station. Dat je nou, als ik mijn ellende geleerd heb en ik heb Christus mogen kennen, dan kan ik de ellendekennis wel achter mij laten. Maar onze Heidelberger zegt dat wij dat ons leven lang nodig hebben, die kennis der ellenden. Omdat we er steeds dieper aan ontdekt zouden mogen worden wat er allemaal in ons hart leeft. Want aanvankelijk hebben wij daar nog maar zo weinig zicht op. Maar hoe verder de Heer je nou leidt in dat leven met hem, hoe meer je de Heer gaat kennen, hoe meer je zijn wet gaat verstaan, hoe meer en meer je eraan ontdekt wordt hoe zondig je bent. Opdat je vanuit die zondekennis jezelf meer en meer gaat mishagen. Jezelf meer en meer gaat verootmoedigen voor God. Zodat er uiteindelijk van een mens niets meer overblijft. En dat moet ik nou heel mijn leven leren. Omdat ik een bestaan heb dat steeds nog iets van zichzelf verwacht. En dan is het nodig dat de heilige wet mij steeds weer te neerwerpt. Omdat ik steeds meer bij het licht en het onderwijs van die wet ga zien wat er hier allemaal van binnen aan verborgen zonden huist. Omdat ik meer en meer van mezelf ga walgen. Dat mezelf meer en meer ga verfoeien voor Gods aangezicht. Omdat ik al kleiner word en de Heere me zo meer en meer op mijn knieën gaat brengen. Om zo steeds meer en meer ingeleid te worden in dat stuk der ellende. Ootmoediger, kleiner, geringer te worden. Waarom? Waarom, gemeente? Waarom wil de Heer je nou op dat plekje brengen? Dat je klein wordt, God verootmoedigt. Dat je jezelf mishaagt. Waarom wil God je daar nou hebben? Wel, en dat is het tweede wat onze catechisme zegt. Omdat wij daardoor des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid van Christus te zoeken. Dat je steeds meer die verworven gerechtigheid van Christus nodig gaat krijgen. Niet alleen bij de aanvang in je geestelijke leven, maar juist ook bij de voortgang. Dat je telkens weer meer en meer leert leven uit dat verzoenend bloed van Christus. Dat de diepe werkelijkheid van zondag 23 waar wordt in je leven. Dat als de Heere met zijn wet komt en dat je gaat zien, al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Als dat meer en meer waar gaat worden, dan wordt het steeds een groter wonder dat God telkens weer die zonden die je ook na ontvangen genade wil vergeven. En mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Dan ga je steeds meer spellen dat woordje genade. Hoe meer je aan jezelf ontdekt wordt. En hoe meer je begeerig wordt naar dat bloed van Christus. Dat ook dat overblijvende zondige beginsel genadig wil uitwassen. Weet wat dan steeds groter wordt? Dat woord genade. Hoe ouder je mag worden in de dienst van de koning, des te groter wordt dat woordje genade voor je. En ik geloof, gemeente, dat als je sterven gaat, dat er in je leven maar één woord overblijft. Genade. Genade alleen. Hoe langer, hoe meer ik in mijn verdorven bestaan ontdekt word. En hoe meer ik begeerig word naar genade, ga ik leren dat het enkel genade is. Gemeente, want in dat nieuwe leven, als de Heer in je leven komt, dan kan er zo'n verlangen zijn om hem te dienen. En om hem met de wederliefde alles weder te geven. Voor dat ontvangen geschenk. En dan kan er wel eens iets van werkheiligheid bij komen. Dat jij ook nog wat aanbrengen kunt. Maar als God je meer en meer gaat ontdekken, dan blijft er van jou niets meer over. En dan ga je steeds dieper ingeleid worden. Dat het zeggen wil dat je alleen om de gerechtigheid van God. En dat er geen nagelschrapsel van je bij kan. Dat het alleen om de zoen- en kruisverdiensten van die dierbare borg is. Dat je zalig wordt en jezelf sterft aan al je verwachtingen. Dan wordt genade zo'n groot woord. Dan ga je het spellen. En dan zeg je, o God, nou ga ik er iets van verstaan. Wat genade is aan het einde van mijn leven. Want als ik dan op heel mijn leven terugkijk, dan heb ik één verzondigd leven achter me zitten. En hoe kan het dan toch dat ik inga? Wel, dat kan alleen omdat er genade aan mijn ziel bewezen is. Genade. Genade alleen. En daar wil de Heer nou heen werken. Met die scherpe wetsprediking. Om jezelf te ontdekken. Om Christus al dierbaarder te maken. En het wonder van zalig worden, je steeds meer voor ogen stellen, stervend aan jezelf, hopend alleen op de verdiensten van Christus. Gemeente, dat wordt zo'n groot wonder, dat je nou zalig mag worden om de verdiensten van een ander. En dat terwijl jij maar blijft zondigen, dat God het niet moe wordt. En dat het God nou is die het al 80 jaar met je uitgehouden hebt. Zou dat nou niet een wonder zijn, dat je gaat roemen in genade. Heren, dat u het heel mijn leven met mij hebt uitgehouden. Dat u mij verdragen hebt, ondanks mijn zonden. Heren, en het wordt een steeds groter wonder, want ik word een steeds groter zondaar. Maar Christus, wat wordt u toch steeds dierbaarder voor mij. Heren, wat heb ik u steeds meer en meer nodig. En wat moet ik daarin toch zeggen, dat ik nog zo weinig van u ken. Maar daarin komt dan ook die laatste en derde les. Daarna dat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van Christus vernieuwd worden. Gemeente, daar zie je dat Gods kind na de ontvangen genade een andere gang in zijn leven gaat krijgen. In dat stervende en opstaande leven komt meer en meer de vraag naar voren. Hoe komt God nu aan zijn eer? Dat wordt de hoofdvraag in dat nieuwe leven. Hoe mag ik nou gaan wandelen tot de eer van mijn koning en tot heil van mijn naasten? Dan gaat de Heere die ziel aanvuren. Dat hij gaat benaarstigen, dat is met al de inspanning van zijn kracht, zonder ophouden. Dat is niet maar af en toe, maar dat wordt zijn gedurig verlangen, zijn voortdurend uitzien. Heere, mag ik aan uw beeld gelijkvormig worden? En dan staat er zo troostvol bij. Dat kunnen wij niet uit onszelf. Maar daarom gaan wij ook God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Dan gaan wij worstelen om die Heilige Geest. Want wij kunnen niet heilig leven. Wij kunnen die wet niet houden. En dat wij tot alle zonden nog steeds geneigd blijven. Wat hebben wij het dan nodig, die Heilige Geest, die ons Christus voor ogen stelt. Die Heilige Geest die ons aan Christus verbindt. Die Heilige Geest die ons uit Christus bedient. Wat hebben wij die Geest nodig? Maar wat is het dan tot troost, o kind van God, dat de Heer het beloofd heeft. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen. Hoor je het? Als je daar nou mee worstelt, o Heeren. Ik heb als de kleinste onder de heiligen, heb ik het kleinste beginsel, Heer. En hoe zal ik nou ooit kunnen leven tot uw eer? Dan zegt de Heer vanavond, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen wandelen zult. Hoor je het nou? Het moet van een andere kant komen. Het moet van de Heer komen. Het moet van zijn heilige geest komen. En daarom, als ik het leven van Gods kinderen mag tekenen, dan is dat een leven in twee woorden samengevat. Dat is gebed en het gebod. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar verbonden. Dan krijgen wij Christus nodig in zijn gerechtigheid, in zijn verzoening. Maar ik krijg Christus ook nodig in zijn heiligmaking. Om nou geheel achter zijn heiligmaking weg te schuilen. Dan is hij mijn volkomen heiligmaking. En dan kan ik alleen door zijn kracht, gewerkt door de Heilige Geest, wandelen in zijn inzettingen. En zo zien wij gemeente. En daar zijn we mee begonnen en daar gaan we nu mee eindigen. Dat de scherpe wetsprediking dat grote doel heeft. Opdat u Christus meer en meer zou verheerlijken. Dat je geen dag, geen uur, geen seconde meer buiten die dierbare zaligmaking. Omdat je door de ontdekking steeds meer leert hoe onmachtig je bent tot het goede. Hoe je niet nog geneigd bent tot het kwade. En dat je zo Christus nodig hebt in zijn verzoenende kracht. In dat dierbare bloed. Maar ook in zijn heiligmaking die volkomen is. Zijn volmaakte gehoorzaamheid, Heere, die heb ik ook nodig. En daarom bid ik u om de Heilige Geest. En dan tenslotte, zal deze scherpe wetsprediking u al meer losmaken van deze wereld. Want dan komt er in het hart steeds meer een verlangen, zoals onze catechismus het zegt, totdat wij tot deze voorgestelde volmaaktheid na dit leven geraken. De wetsprediking, de scherpe wetsprediking, maakt die u wel eens verlangend naar de hemel. Waarom? Heere, ik ben de zonde zo moe. Amen. En dus zoeken we opnieuw samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze dienst gekomen zijnde uw naam erkennen. Voor het onderwijs wat gij vanuit uw woord en uit de Heidelberger ons wilde voorhouden. Heere, het was ontdekkend onderwijs waar we ons leven naast behoren te leggen. Zijn wij die heiligen, die door genade, door u heilig gemaakt zijn. Zijn wij tot God bekeerd? En is er in ons hart dat ernstige voornemen om niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven? Is er ook die meerdere kennis van onze zonden? Is er ook dat des te begeeriger uitzien naar de gerechtigheid van Christus om dagelijks uit die verzoening te leven? En is er ook dat gebed om die Heilige Geest, om nu steeds meer aan u, o Christus, gelijkvormig te worden? Heren, dan hebben wij beschamend onderwijs ontvangen. En dan buigen wij ons voor u, Heren. Want wat brengen wij er dan ontzaglijk weinig van terecht. En geef dat dat ons nu met smart vervult. En dat dat bij ons telkens weer bij vernieuwing wekt. Die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt. Die ons steeds meer brengt aan de voeten van Christus. Om uit hem bediend te worden. U hebt het beloofd en ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat gij naar mijn inzettingen leeft. Daar ligt nu het geheim, rechtvaardiging en heiliging. Het zijn werken bij u vandaan. Heere, schenk het dat we zo mogen wandelen voor uw aangezicht. Gereinigd in uw bloed, heilig voor uw aangezicht, in uw Zoon, Christus Jezus. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Laat zo de scherpelijke wetsprediking in ons hart gezegend worden. Gedenk ook aan hen. We dragen ze nogmaals aan u op. Die deze dingen niet kennen, die daar vreemd van zijn. O, dat er iets van die bewogenheid van Paulus mocht zijn. Dat we het wenende voor u neer mogen leggen. O God, bekeer nog de onbekeerde. Wil zo met ons meegaan, ook de nieuwe week in. Wees met hen die een grote reis moeten maken om weer naar het werkveld te gaan. Blijf bij ze. Zo dragen wij heel de gemeente hartelijk aan u op. Koning van de kerk, ontfermt u zich over de gemeente. Ontfermt u zich over ons allen. Heere, wil samenbrengen. Doe het uit genade. Onze ogen zijn op u. Van wie zullen wij het anders verwachten dan van de onmisbare werking van uw Heilige Geest? Blijf zo bij ons. Om Christus wil alleen vragen we het u. Amen. Zingen wij dan nogmaals, gemeente, met elkaar uit de 10 geboden. Laten we zingen het eerste vers, mijn ziel. Herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En ook de bede, och, of wij uw geboden volbrachten. Eindelijk keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.